Nou, het is best bijzonder hoor, om nu weer hier zo te staan. Na pak een beet, 1,5 jaar, denk ik zo. Maar je komt binnen en het voelt weer als van ouds, hè. Het voelt vertrouwd, het voelt fijn. En het is gewoon echt heerlijk om hier vanmorgen te zijn. We hebben er nou uitgezien. Ook wel een beetje spannend, zal ik ook eerlijk zeggen. Maar daar heb ik nu gelukkig geen last meer van. Het is fijn om elkaar te zien, te ontmoeten. En het gaat goed met ons. En als je binnenkomt en iedereen een kus geeft of een hand of wat dan ook. En het gaat goed. Ja, nee, het gaat goed. Dus eigenlijk automatisch zeg je dat. Maar we weten allemaal best wel, het gaat goed, maar er zijn best wel eens struggles. Maar het zou toch verkeerd zijn om te zeggen, het gaat niet goed. Als het zo is, dan is het zo. Maar als we Jezus Christus hebben als onze heiland, als onze bevrijder, als onze geneesheer, als onze leidsman, wat we vanmorgen gehoord hebben, ja, dan kan het niet anders zijn, dan moet het goed zijn. Maar dan kan het best zo zijn dat ondanks dat het goed is, dat er dingen zijn die lastig zijn. Die struggles geven, die moeilijk zijn. Dat is helemaal niet erg. That's life. Dat is het leven van een christen. Dat zien we ook terug als we de Bijbel lezen. Nou, het is echt geweldig. Maar ik lees even nog een aanleiding waarom. Want het gaat over discipelen. Die zijn bij het meer van Tiberias in Galilea. Maar de reden dat ze daar zijn, dat staat in Marcus. Die zal ik even lezen. Daar zegt Jezus, nadat hij is opgestaan, tegen Maria, gaat heen en zegt tegen de discipelen en Petrus dat hij u voorgaat naar Galilea. Daar zult u hem zien zoals hij u gezegd heeft. Nou, en dan zijn ze bij dat meer van Tiberias in Galilea. Hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan de discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich als volgt. Er waren bijeen Simon Petrus en Thomas, die ook Didymus genoemd wordt. Nathanael, die uit Cana in Galilea afkomstig was. En de zonen van Zebedeus en 2 andere van zijn discipelen. Simon Petrus zei tegen hen, ik ga vissen. En zij zeiden tegen hem, wij gaan met u mee. Ze gingen naar buiten, gingen meteen aan boord van het schip en in die nacht vingen zij niets. En toen het al ochtend geworden was, stond Jezus aan de oever, maar de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zei tegen hen, lieve kinderen, heb u niet iets voor mij te eten? Zij antwoordden hem, nee. Hij zei tegen hen, werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Dus wierpen zij het uit en ze konden het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vissen. De discipel dan, die Jezus lief had, zei tegen Petrus, het is de Heere. Toen Simon Petrus dan hoorde dat het de Heere was, sloeg hij het bovenkleed om, want hij was ongekleed en wierp zich in de zee. En de andere discipelen kwamen met hem met het scheepje, want ze waren niet ver, slechts 200 el van het land verwijderd en sleepten het net met de vissen. Toen ze nu aan het land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur met vis erop liggen en brood. Jezus zei tegen hen, breng wat van de vissen die u nu gevangen hebt. Simon Petrus ging er naartoe en trok het net op het land vol grote vissen, 153, en hoewel het er zoveel waren, scheurde het net niet. Jezus zei tegen hen, kom, gebruik de middagmaaltijd. En niemand van de discipelen durfde hem te vragen, wie bent u, want zij wisten dat het de Heere was. Jezus dan kwam, nam het brood en gaf het hun en de vis eveneens. Dit was nu de 3e keer dat Jezus zich aan zijn discipelen openbaarde nadat hij uit de doden opgewekt was. Jezus had dus de opdracht gegeven aan deze discipelen om naar Galilea te gaan. En dat is best bijzonder. Jezus was opgestaan uit de dood, er was heel veel veranderd. En hij had tegen Maria gezegd, zeg tegen de discipelen dat ik hen voorhaat en in Galilea, daar zullen ze mij zien. En zo waren de discipelen dus in Galilea. En Jezus had niet gezegd, je moet naar de tempel, of je moet naar de berg, naar de Olijfberg, of naar de berg Sion. Nee, hij zegt, ga naar Galilea. En weet je wat zo mooi is? Galilea, dat is de plek waar ze geboren zijn. Dat is de plek waar ze woonden. Dat is de plek waar ze werkten. En daar wil Jezus hen ontmoeten. En het mooie is dat sinds de opstanding van Jezus, Jezus tegen jou en mij zegt, joh, ik wil jou ontmoeten, niet alleen in de kerk of op een bidstond. Nee, ik wil jou ontmoeten op de plaats waar je woont. Ik wil jou ontmoeten op de plaats waar je werkt. Ik wil jou ontmoeten op de plaats waar jij sport. Ik wil jou ontmoeten op school. Overal waar jij bent, daar wil ik jou ontmoeten. Nou, dat is best geweldig, maar er zijn zoveel mensen, zoveel godsdiensten, die doen zoveel moeite om hun God te ontmoeten. Er zijn geloofsstromen die eigenlijk zeggen, je moet naar een ver warm land en dan moet je 3 dagen iets gaan doen en je moet dan gaan vasten. Je moet je best gaan doen om mij te ontmoeten. Je moet allerlei gradaties doorlopen om mij te kunnen ontmoeten. En wij hebben een God die zegt, hou eens even, dat hoef je allemaal niet te doen. Ik kom naar jou toe. Dat doe ik. Ik kom naar jou om jou te ontmoeten. En als jij Jezus nog niet echt ontmoet hebt in je leven, dan hoef je helemaal geen moeilijke dingen te doen. Jezus die komt naar jou toe. En die zegt tegen je, joh, ik wil jou ontmoeten. Ik wil bij jou zijn. Ik wil met jou leven. Ik wil met jou naar bed gaan. Ik wil met jou opstaan. Ik wil zijn overal waar je gaat. Ik ga je voor in al die dingen. En daar staan we misschien te weinig bij stil, want ook als christenen kunnen we soms zo bezig zijn, zo druk met allerlei dingen om God te ontmoeten, dat we eigenlijk het zelf aan het bewerken zijn. Ik kom zelf uit een best traditionele hoek, kerk, denominatie. En dan moest heel veel. En dat is iets wat er als kind zijn is ingebracht. En dan kost het zoveel moeite om niet bezig te zijn om God te ontmoeten met dingen te doen. We moesten op zondag ook ons heel anders gedragen als door de week. Kregen ook hele andere kleren aan. En nou is er niks mis mee om in nette kleren te lopen. Maar dat was echt voor de vorm. Jezus zegt, joh, wat voor kleren je ook aan hebt door de week of op zondag. He, als ik door de week in mijn schilderskleren zou lopen. Nou ja, misschien moet je dat dan niet doen op zondag. Hoewel, soms zou het kunnen. Maar God zegt, ik kijk echt niet naar die kleren, naar die hoge hoed. Naar hoe netjes je je gedraagt. Ik kijk naar je hart. Ik wil jou ontmoeten met je hart. Zoals jij bent, zoals jij denkt, zoals jij in het leven staat. Zo wil ik jou ontmoeten. Ik wil een eenheid met jou vormen. En alles eromheen is leuk en aardig, maar daar gaat het niet om. Het gaat mij om jou. Nou, en zo zijn die discipelen daar bij dat meer. En je zou eigenlijk zeggen dat die discipelen dat heel goed moesten weten. Die waren al 3 jaar lang met Jezus opgestaan en mee naar bed gegaan, voor alles meegemaakt. Ja, dan moet je toch wel weten. Maar er was zoveel veranderd ineens. Alles wat zij voor ogen hadden van wie Jezus was en wat hij zou worden. Nou, dat was ineens in een oogwenk was dat veranderd. Er was zoveel gebeurd. Jezus is ineens gevangen genomen en gekruisigd. En ineens was hij weer opgestaan. Het was zoveel wat er was gebeurd. Er was zo'n verandering gekomen voor die discipelen. Herken je dat? Dat er soms zoveel kan veranderen in je leven. Dat alles wat altijd gewoon was ineens verandert. Het is fijn om voor Jezus te kiezen, maar het kan soms je leven helemaal op zijn kop zetten. Ook het één ding zeker. Als Jezus jouw leven op zijn kop zet, of je het nou wel of niet zo leuk als leuk ervaart, het zal je altijd brengen bij het eeuwige leven. Het zal je altijd brengen daar waar eeuwig leven is. Nou, en daar zaten die mannen. En je zou het eigenlijk een soort afspiegeling van een gemeente kunnen noemen. Er waren, er was Thomas en Petrus en Johannes. En ieder had zo zijn eigen verhaal. Ieder had zo zijn eigen leven, zijn eigen omstandigheden. En dan had je bijvoorbeeld een Thomas, ja, die is beroemd geworden natuurlijk, omdat hij niet geloofde dat Jezus was opgestaan. Is er een Thomas in de zaal? Oké, nou, als je Thomas heet, dan hangt er altijd iets van ongeloof omheen. En ja, misschien zijn er ook mensen hier vanmorgen in de zaal die toch wel wat moeite hebben met om bepaalde dingen te geloven. Maar zal ik eens eerlijk zijn? Ik heb er ook wel eens moeite mee. Ik heb ook wel eens moeite om in bepaalde dingen te geloven van het Koninkrijk van God. Dan zit ik in situaties en denk, oh my gosh, oh, heb ik wel geloof om hier doorheen te komen? Of geloof dat het kan veranderen? En soms komt het zomaar opzetten. Pas nam Lotte een vriendin mee van school. Een ongelovig meisje, helemaal niet opgegroeid met het geloof. En die kwam thuis bij Lotte en die ging een keer mee naar de jeugd. En ze was een keer weer een keer bij ons. En er kwam een gesprek en toen kwam de gedachte, zullen we voor de bidden om haar tot Jezus te brengen? En ik dacht, ah, zo snel al. Meteen is daar, en dat is de kern, het zaad van het ongeloof. Meteen is daar de tegenstander om jou te bewegen om niks te doen. Dat is wat er constant gebeurt, wat de tegenstander wil. Om jou niet te laten bewegen, om niet uit te stappen in geloof, maar je lekker te laten zitten. Maar het mooie is van geloof, daar kom je van in beweging. Je gaat een stap in het onzekere nemen en je zal zien dat de kracht van God daarin gaat volgen. En we hebben toch voor het meisje gebeden en verdraaid, ze geeft haar hart aan Jezus. Stel je nou voor dat dat stomme stemmetje had geluisterd. Oh, dat is te snel. Dan was ze nog niet tot Jezus geleid. En het is gebeurd. En ze gaat mee naar de jeugd. Dus als Thomas in je gedachten komt. Ik ben blij dat er geen Thomas hier is. Dan moet je meteen wegsturen. Maar het mooie is, er was ook een Johannes. Hé, maar dat is een man van geloof. Weet u, een bladzijde daarvoor staat, toen de discipelen naar dat graf renden, en Johannes was daar eerst, die keek in het graf, en wat staat er? Het graf is leeg, en hij geloofde. Hij zag Jezus niet, maar hij geloofde. De anderen zeiden, oh nee, ze hebben Jezus gestolen, zijn lichaam weggenomen. Of, nee, de tuinman heeft hem ergens anders begraven. He, dat zijn gelijk de wereldse gedachten die gelijk in je opkomen. De logische, vleeselijke gedachten. Oh, het zal wel door zus of zo. Nee, maar Johannes die geloofde. En misschien kijk jij wel in het niets. En misschien zie jij helemaal nog niks gebeuren. En zie je Jezus nog helemaal niet. Maar wat mooi als je dan toch kan zeggen, maar ik geloof in Jezus, dat Hij is opgestaan en dat Hij het zal gaan bewerken. Dat is een tekst hè, van Paulus, die zegt dat ook. Hè? Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die je niet ziet. Dat is het mooie van geloof. Ook wel eens wat lastig. Ja, en er waren er ook discipelen, die werden niet eens bij namen genoemd, staat er. Twee discipelen met geen naam. En misschien zit jij hier wel vanmorgen. Ja, ik ben eigenlijk helemaal niet zo van naam hier. Ik ben helemaal niet zo bekend eigenlijk in de gemeente. Ik doe ook eigenlijk niet zoveel dingen in de gemeente. Ja, eigenlijk ben ik ook maar een beetje een gewone gelovige. En ja, zal de Heer mij eigenlijk wel zien? Heb ik zelfs ook wel eens last van. Zal de Heer mij wel zien? Wat stel ik nou eigenlijk voor? Wie ben ik nou eigenlijk? Maar weet je, in Jesaja 43 staat, dat zegt God, hey, luister eens, ik heb jou bij de naam geroepen. Ik ken jou. En ik heb voor jou een hoopvolle toekomst. Dus als jij denkt van, oh, wat stel ik nou eigenlijk voor? Wat doe ik nou eigenlijk? Ziet de Heer mij wel? Hey, de Heer die kent jou. Hij kent jouw naam. En hij heeft voor jou een hoopvolle toekomst. Ja, en dan had je ook nog Petrus. En dat is een geval apart. Petrus, die zat niet zo lekker in zijn vel. Want met Petrus was het een en ander misgegaan. Hij was eigenlijk wel de belangrijkste discipel, toch? Hij deed toch eigenlijk wel het meest, de meeste dingen, altijd al het woord en hij zal het allemaal wel regelen. Maar dat was toch goed misgegaan. Hij had toch openbaar Jezus verloochend. En ik kan me zo voorstellen dat het zo mis is gegaan dat je denkt van, oh, hoe komt dit ooit nog goed tussen mij en Jezus? En misschien herken je dat wel, dat er iets gebeurd is in je leven en je denkt bij jezelf, hoe komt dit ooit nog goed in mijn leven? Er is nu zo'n crisis in mijn leven gekomen. Oh, zal het mogelijk zijn dat ik ooit weer een relatie met de Heer zal krijgen zoals die was? Of misschien nog nooit geweest is, maar dat ik een verlangen heb. Oh, ik zou zo graag met Jezus willen zijn en wandelen of bij God komen. Maar oh, er is zoveel mis. Kan dit ooit nog goed komen? Hey, als jij vanmorgen hier zo zit. Het fijne is, Petrus had de roepstem van de Heer gehoord en hij was naar Galilea gegaan en hij zit daar. En vanmorgen ben jij misschien wel opgestaan met allerlei dingen in je hart van, oh, dat zit allemaal nog niet goed. Daar zit ik mee. Jij haalde het nog aan voor de aanbidding. Oh, er zit misschien iets tussen mij en Jezus in. Oh, dat is een barrière. Ik mis Jezus eigenlijk. Hoe komt dat weer goed? Hey, fijn dat je er bent. Je hebt de roepstem van de Heer gehoord. Je bent er. Je hebt die stap genomen. En misschien als iemand dit later terug hoort via de media of de, weet ik veel hoe. Hey, goed dat je luistert. Je hebt de stem van de Heer gehoord. En als je nou daar luistert, dan gaat er wat gebeuren. Zo, daar zaten die discipelen daar bij dat meer. En ze zouden Jezus ontmoeten. En waar is die nou? En ze wachten nog even wat langer en waar blijft die nou? En ze wachten nog iets langer. Ja, zou die de tijd soms vergeten zijn? Ik heb wel eens het idee dat Jezus zijn horloge vaak kwijt is. Ik heb het idee dat God een hele andere klok heeft dan wij. De discipelen moesten wachten en ik moet ook zo vaak wachten op de Heer. Ik word er soms zo moe van dat ik zo lang moet wachten op dingen. Heeft u daar ook geen last van dat je soms wacht op dingen dat de Heer iets gaat doen? Joh, ik heb al last om te wachten als ik aan tafel zit en we gaan eten en dan zit ik daar als enige. En de pannen staan op tafel, het kwijt loopt uit mijn mond en er zit nog steeds niemand aan tafel. En er is al lang geroepen, die computer aansluiten schijnt heel ingewikkeld te zijn. Ja, dat duurt echt super lang. En als je dan ook nog drie dames hebt, dan gaat er dat is een soort iets geks, dan gaat er een signaal naar de hersenen van de vrouw en die zegt dan, je moet nu naar het toilet toe. Dan gaan de drie dames naar het toilet. En van die drie is er altijd één die zit dan net weer in die maandelijkse cyclus gedoe. Oh, dan zit ik echt met buikpijn aan de tafel. Dan moet ik maar wachten. Kanonnen, wat duurt dat lang? Nou, ja, nee, je bent dan inderdaad niet de enige met buikpijn. Dat klopt. Zou dat er soms zijn dat ik mee moet voelen met de vrouw, zeg maar. Eén met het gezin, maar dan moet ik toch nog steeds wachten. En eindelijk zit dan iedereen aan tafel en denk ik, ik bid lekker zelf. Want als mijn vrouw van binnen moet ik nog veel langer wachten. Maar ik herken dat ook in de geestelijke dingen van mijn leven. Dan bid ik naar de Heer, o Vader, Heer Jezus, wilt u me alstublieft helpen? Het duurt al zo lang, u zegt het toch in uw woord, dat u de oplossing geeft. Heer, wanneer gebeurt het dan toch? Ik heb dat wel. Ik wil graag dat oplossingen snel komen. Dat dingen snel opgelost worden, dat situaties gauw veranderen. Ik kan me herinneren dat in het verleden kwam er iemand naar voren, nog wel eens. En die had een bepaald probleem. En elke keer kreeg ik, ja, ik kon er ook niets aan doen. Volgens mij zegt de Heer dat je moet wachten. Nou, dan ging hij weer. En na afloop kwam hij weer voor hoopvol. Nu zal er wat anders komen. Ja, de Heer zegt toch echt, ja, je moet even wachten. En dan gebruikte ik de tekst uit Psalm 27, vers 14. Wacht op de Heer, wees sterk en moedig, wacht op de Heer. En bij de laatste keer zei die man, joh, ik kan die tekst niet meer uitstaan. Ik ben er zo klaar mee, ik kan het niet meer horen. Dat was even zijn eerste opwelling, daarna ging het wel goed hoor. Die man is inmiddels verhuisd en ik heb begrepen dat het probleem is opgelost. En ik ben hem uit het oog verloren, dus ik weet nu niet meer hoe het met hem gaat. En misschien zit u ook in zo'n situatie, dat u denkt, oh, ik moet al zo lang wachten. Er lijkt maar geen oplossing te komen. Het lijkt maar niet te veranderen. Het lijkt wel alsof Jezus mij helemaal niet hoort. Ik heb de tekst voor u vanmorgen. Psalm 27 vers 14. Maar nu las ik een andere vertaling. En die vond ik zo mooi. Daar staat. Wacht op de Heer. Wees sterk. De Heer zal je hart sterk maken. Is dat niet geweldig? Ik hoef niet zo gauw sterk te zijn en te wachten, maar de Heer maakt mijn hart sterk. In de situatie waar ik in zit, maakt Hij mij krachtig. Dat is die tekst van als ik zwak ben, maakt Hij mij sterk en wordt Hij sterk. En Hij maakt u sterk. Hoe lang u ook moet wachten, Hij maakt je sterk. En weet je, dat probleem is niet eens het probleem. Het gaat erom dat de Heer jou sterk maakt. Dat Hij jou meer en meer vormt naar het beeld van Hemzelf, van Jezus Christus. En die oplossing, ja, die komt echt wel. Dat weten we vaak niet hoe, maar Hij komt. En lees maar in het woord, Lazarus gaat dood en Jezus gaat gewoon lekker verder met zijn ding. En na 3 dagen is Hij al lang dood en begraven. Maar Hij haalt Hem uit het graf. Hij is op weg naar een dochtertje die op sterven ligt. Hij wordt tegengehouden onderweg. Iedereen wordt nerveus. En het dochtertje is dood. Maar voor Jezus niet te laat. Jouw probleem, jouw moeite, jouw strijd. Wees verzekerd, voor Jezus is het nooit te laat. En dan zal je in die strijd en moeite, in dat wachten op de Heer, Hij maakt je sterk. En dat is misschien wel de grootste zegen die je hier doorheen kan krijgen. Ik zeg het ook tegen mezelf, hè. Want ik zit zelf ook in zo'n omstandigheid van wachten. Maar ik ervaar nu, hey, volgens mij is de Heer bezig me sterk te maken. Ja, oh ja, dat water, dat is er gelukkig ook nog. Zou het zuivere water zijn? Nou, het staat toch in de Bijbel al, drink je vergif of adderen of wat dan ook. Maakt allemaal niet uit. Zal mij niks gaan deren. Ja, Petrus die die zat daar, nou, die kon het nog niet echt pakken, zeg maar. En die zat daar aan het meer van Galilea. En ja, dat wachten werd hem te lang. En hij keek zo eens om zich heen. En hij zag zo zijn oude leven eigenlijk daar liggen. Hij zag zo zijn oude leven, de vissersboten. Van zijn familie, van zijn vader misschien, van hemzelf. En hij dacht bij zichzelf, ja, maar wacht eens even. Ik mag dan mislukt zijn als discipel. Dat ga ik me achter me laten. Dat wordt toch nooit niks meer. Ik pak mijn oude leven op. Ik ga er wat van maken. Ik ga vissen. Herken je dat? Dat je dingen in eigen hand wil nemen. Op een gegeven moment. En Petrus daar neemt het in eigen hand. Ik hoorde vorige week iemand zeggen. Het leven is net een frikandel. Je moet het zelf speciaal maken. Dat vond ik eigenlijk wel een grappige. Dus Petrus dacht, weet je wat, ik ga het speciaal maken, ik ga gewoon weer vissen. En hij had er zin in. Ik ken het een beetje, als je iets gaat doen wat je leuk vindt en dan ruik je het water en de vissen misschien al. En huppatee, we gaan met z'n allen en de anderen gaan mee, gezellig, vissen. Maar poep, dat viel nog niet mee. Petrus moest al zijn kennis van het water, alle kunde van het vissen, al zijn gevoelhorens uitzetten om die vissen te zien te vangen. Maar ja, hoe goed hij nu ook zijn best deed, hij ving helemaal niks. Dus dan is het geestelijk al heel erg moeilijk geworden. En dan gaat het in het natuurlijke ook gewoon heel erg slecht. Ik denk dat Petrus zich niet zo fijn voelde. Ik ken dat ook wel, dat je aan het vissen bent en je vangt niks. Ik kan er eigenlijk helemaal niet tegen. Maar dan is het nog vervelender als degene om je heen wel vis vangen. En dan gaan ze zeggen, vrij, heb je al wat gevangen? Ja, politieman, let maar op, dat ga je ook meemaken. Heb je al wat gevangen? Rotgrap. Wat lees ik nou wat Jezus doet? Heb je het goed gehoord? Ze stonden aan de kant van het water. Jezus weet alles, hè? Hij weet alles. En Jezus aan de kant en die roept naar de vissers. Hey, hebben jullie soms een visje voor mij? Dat is een grapje op het randje, denk je dan eigenlijk. Dat vind ik dat zo leuk. Die humor die zo verweven zit in het geloofsleven. Dat is fijn, daar word je blij van. Nou, Petrus werd er helemaal niet blij van. Heel kort staat er, nee. Ik heb wel eens een keer, toen ging ik nog heel in het begin mee met vissen. En toen vingen die jongens om me heen ook vissen, ik niks. En ik zat ook net als Petrus, oh man, dat heb ik slecht naar mijn zin. En wat ik niet wist, dat een van de mannen, die ging voor me bidden. En ik denk dat hij dacht, omdat hij het zo ongezellig vond, van nou, ik hoop dat het wat gezelliger wordt. Maar die bad letterlijk, Vader, Heer, het is zo jammer voor je Gerrit. Wilt u hem alstublieft bij de volgende stek 3 snoeken geven? Het is niet zo gewoon om 3 snoeken achter elkaar te vangen. Dat is best wel een heel iets. En we gaan aanleggen. We gaan gooien en ik vang bij elke gooi een snoek, 3 stuks. Die jongen heette Richard en we noemen nou dat stuk water de Holy Richard Day. En als ik een probleem heb voor gebed, dan bel ik hem. Nou, dat is niet waar wat ik nu zeg. Maar ik leerde een les. Dat is, joh, ga nou niet zitten mokken. Ik zal je laten zien wat ik kan. Gewoon een klein glimpje van, hey, ik ben de almachtige, ik kan alles voor je doen. Het gaat helemaal niet om die vissen, maar gewoon datgene dat Jezus alles in zijn hand heeft. En nou gebeurt het hier ook, in dit verhaal. Die man die dan vroeg van die vissen, want de discipelen had helemaal niet door wie het was. Die zei, joh, je moet het naar de andere kant doen, dat net. Ja, en Petrus dacht, tenminste dat denk ik, die man heeft geen verstand van vissen. Want het is absoluut not done om aan de andere kant van de boot te vissen. En vaak is het zo, dat als je ervaart dat Jezus iets tegen je zegt, dat het tegen jouw logica ingaat. Het gaat vaak in tegen wat ik zelf eigenlijk dacht of vind. Maar wat is het dan fijn om dan toch te luisteren naar wat Jezus zegt. Al gaat het in tegen jouw logica, jouw denken, hoe jij de dingen ziet. Ik moet zeggen, ik zit daar nu middenin. Zoals Petrus op een doodspoor was aanbeland, zo ben ik in het bedrijf ook een beetje op een doodspoor aangekomen. En dat geeft heel veel moeite en stress en zorg en het levert geen bal op. Je vangt niks. En misschien is het in jouw situatie ook zo en niet in een bedrijf of misschien wel in heel wat anders. Misschien zit je ook in je leven ergens op een doodspoor. En merk je van, ik kom niet meer verder. Ik merk, het levert me niks op. Het kost me moeite. Het kost me stress. En het geeft druk. Het rooft mijn blijdschap. Misschien is er iets daarvan, iets in je leven. En Jezus zegt vanmorgen, joh, je moet het over de andere boeg gaan gooien. Ik heb de oplossing daarvoor. Ik ben bezig met mijn bedrijf het over een hele andere boeg te gaan gooien. Ik heb dat grote net nog niet binnengetrokken. Maar ik geloof wel, nu ik het over een andere boeg had gooien, dat Jezus mij heeft gezegd, let op. Het gaat wat opbrengen. Wat, dat weet je niet. Maar het gaat wat opbrengen. En misschien moet jij vanmorgen wel zeggen, ik ga het over een andere boeg gooien. Het probleem met mijn huwelijk, ik gooi het over een andere boeg. Daarmee bedoel ik trouwens niet dat je dan moet gaan scheiden of zo. Hè? Dat bedoel ik dus niet. Maar misschien moet je er heel anders in gaan staan. Misschien moet je je denken gaan veranderen. Misschien dat probleem waar je aan vast blijft houden, waarvan je weet, dat houdt me van Jezus vandaan. Dat brengt me op een doodspoor. Misschien is dat het waarvan Jezus nu zegt, joh, gooi het over een andere boeg. Laat het los. Ik moet denkpatronen die ik al had in mijn bedrijf, hoe het moest, al jarenlang, ik moet het loslaten. Ik moet klanten gaan bellen, joh, ik ga niet meer rekenen voor je. Joh, ik ga geen werk meer voor je uitvoeren. Best lastig, als het je grootste klant is. Maar Jezus zegt, doe het nou maar. Gooi het over een andere boeg. En let op wat ik ga doen. Nou, dat doen ze dan toch maar wel. Oh, ik ben een paar blaadjes verder. Dat doen ze dus toch maar wel. En het wonder gebeurt. Dat hele zwoegen van die hele nacht. Dat gedoe wat niks opleverde. Ze gooien het over de andere boeg. En ze hebben nog nooit zoveel vissen in het net gehad. Het stopt klappen. En de discipelen worden helemaal enthousiast. Oh, kijk eens wat een vis je daar gevangen hebt. Oh, wat geweldig. Herkent u dat als er iets gebeurt in je leven? Dat er iets geweldigs gebeurt. Dat je, oh, ik ben zo blij, het is opgelost. Oh, ik heb het gekregen, ik ben zo verschrikkelijk blij. Maar de discipelen die hadden nog steeds niet door dat het Jezus was die dat deed. Het is net als bij die melaatsen. Er waren 10 melaatsen die kwamen bij Jezus. Ze werden genezen. En 9 die bleven gewoon weg. Dit is net zo'n beetje hetzelfde. 1 melaatsen kwam terug. 1 discipel. Die had het door. Die had in de gaten wat er gebeurde. Hij was geestelijk wakker. En Johannes die zei tegen Petrus, het is de Heer! Petrus, het is de Heer! Oh, wat zou Petrus gevoeld hebben? En vanmorgen mag u horen in alles wat u meemaakt. En als het nog zo moeilijk, maar het is de Heer die er is. En hij gaat die oplossing geven. Wordt een beetje emotioneel van. Wat geweldig dat we Jezus hebben, want die geeft de oplossing. Hij versterkt niet alleen jouw leven, maar hij geeft ook de oplossing. En Petrus die ziet de Heer. En ondanks die barrière in zijn hart, reageert hij meteen. Hij denkt, oh, het is de Heer. En hij, dat is eigenlijk wel een beetje gek, hè. Als je gaat zwemmen, dan doe je juist alles uit. Maar hij doet juist alles aan en springt in het water. Dat heeft toch iets te zeggen. Weet je wat ik zo mooi van dit verhaal? Je ziet hier een broederschap, een vriendschap. Johannes weet hoe Petrus in de moeilijkheden zit. En hij roept niet naar Thomas of naar die andere discipelen. Nee, hij pakt Petrus. En weet je, wat is het fijn als er mensen om je heen zijn. En dat is ook waar de gemeente voor is. Die er zijn, als jij in een Petrus situatie bent, dat er een Johannes is en die zegt, joh, kom eens, het is de Heer. We gaan samen er naartoe. Ik wijs jou op Jezus. Ik snap werkelijk dat jou elke keer moet hebben. Maar wat is het fijn om iemand om je heen te hebben. En dat is ook het principe van het Koninkrijk van God. Dat we een eenheid vormen. Dat we broers en zussen zijn. En sommige broers of zussen die staan dichterbij dan anderen. Dat geeft helemaal niks. Jezus had ook 3 discipelen. Die stonden dichterbij hem dan de rest. Die nam hij meer in vertrouwen dan de anderen. En zo is het goed om een broer of een zus of zussen in je leven te hebben die om je heen staan. Dat je kan zeggen, joh, ik ben in een betere situatie. Wil jij Johannes voor mij bidden? Of beter nog, dat Johannes door heeft dat die ander het nodig heeft. Ik denk dat we dat soms te weinig in de gaten hebben. We zijn vaak een beetje bezig met onszelf. Maar wat is het goed om wakker te zijn. Om te zien van, volgens mij brengt de Heer die mij in gedachten om daarvoor te gaan bidden. Of ervoor te zijn. Ik kan me dat nog vaak herinneren, Jan. Toen we nog in het oudste team met elkaar optrokken. Dan kwam Jan wel eens bij mij en die zei, joh, ik heb het zo moeilijk met een bepaald iets. Weer voor me bidden. Maar het gebeurde ook andersom. Dan zat ik met een probleem of in een situatie en dan kon ik naar Jan. Weet je, het is niet zo per definitie dat je een Petrus of een Johannes bent. Het gaat erom, wat speelt er in je leven? En Petrus, dan moet je dat wel durven, die was kwetsbaar, hè. Die had niks aan. Volgens de grondtekst alleen maar een hemdje. Hij durfde in zijn hemdje te staan. En durf jij in je hemdje te staan als je het moeilijk hebt? Durf jij bij een Johannes te komen en zeggen, joh, het gaat niet goed, het gaat rot. Ik zit met een gigantisch probleem. Ik heb strijd, er is iets gebeurd, ik heb iets gedaan. Het kan van alles wezen. En maar durf jij in je hemdje te staan, zodat een Johannes je bij de Heer kan brengen. Ik geloof dat de gemeente fantastisch functioneert als je die gezindheid hebt met elkaar om samen op te trekken. Nou, en zo komen ze aan de kant, of zwemmend, of door het water, of met de boot. En ze komen bij Jezus, en dat is ook nou weer zo bijzonder, hij heeft al vissen. En hij heeft al brood. 2. Maar had Jezus niet gezegd, dat de volgelingen van Jezus, zijn discipelen, nog grotere dingen zullen doen dan hij zelf? Ik geloof dat we niet eens beseffen wat een geweldige zegen Jezus ons gegeven heeft. Door zijn bloed, door zijn overwinning, door de Heilige Geest. We kunnen zoveel meer doen dan dat we beseffen. Nou, en ze zijn daar bij elkaar en ja, het zit nog steeds niet helemaal lekker natuurlijk tussen Petrus en Johannes. Dat zeg ik tussen Petrus en Jezus. Ik heb het nu niet gelezen. Maar Jezus die pakt dat aan. En het mooie daarvan is dat Jezus alleen maar vraagt. Petrus, hou je van me? Jezus begint helemaal niet over die gebeurtenis van wat er fout ging. Wat er misgegaan is. Er zit geen enkele veroordeling in. En hoe makkelijk kunnen wij mensen veroordelen? Hoe snel hebben wij een mening? Hoe snel vinden wij dat die ander het verkeerd doet? Of het anders had moeten doen? Maar als je de gezindheid van Jezus hebt, veroordeel je niet. En Jezus sprak geen enkele veroordeling uit in die groep waar die andere discipelen bij zaten. Hij vroeg alleen, Petrus, heb je me lief? En misschien worstel je daar wel mee, dat je denkt dat God jou nog veroordeelt om iets. Vanmorgen zegt hij tegen jou, joh, hoe je ook mag heten, ik vraag je één ding, heb je me lief? Tot drie keer toe. Geheel in verhouding met datgene wat was gebeurd. En drie keer zegt Petrus ja. En ik hoop vanmorgen, als u in zo'n situatie zit, dat u zegt, ja, Heer Jezus, ik heb u lief. Al is het nog zo lastig wat er is geweest, maar ik heb u lief. Nou, dan wil ik u uitnodigen om vanmorgen dat avondmaal aan te gaan. Dat is de enige voorwaarde die er is. Joh, heb jij mij lief? En dan zie je dat Jezus Petrus te midden van de anderen helemaal in ere herstelt. En dan krijg je een profetie. Nou weet ik niet of ik het leuk vind om zo'n profetie te horen. Want het kwam erop neer dat Petrus uiteindelijk zou sterven omwille van zijn geloof. Maar, zegt Jezus, daarmee zul je mij verheerlijken. Ik weet één ding zeker. Als Jezus mij kracht geeft om hem te verheerlijken als ik sterf, dan weet ik dat ik die hele periode daarvoor mag weten dat Jezus mij zal dragen en zal sterken dat hij mij, het thema, mij voor zal gaan in alles wat ik tegen ga komen. Jezus die zei namelijk tegen de discipelen, ik ga jullie voor naar Galilea. En Jezus zegt vanmorgen tegen ons allemaal, ik ga jullie voor waar je ook heen gaat. Welke weg je ook bewandelt, ik ga vooruit. Welke strijd je ook ontmoet, welke zorg, welke moeite, welke berg, wat het ook mag wezen. Maar ik ga voor jullie uit, want ik heb alles voor jullie volbracht. En je zult het gaan volbrengen tot het eind. Je zult ermee gaan verheerlijken. Het enige wat ik je vraag, heb je mij lief? En dan eindigt hij dit. En volg mij. Nou, ik denk dat het zo wel goed is voor vanmorgen. En alles wat er gezegd is, hoe lang je ook aan het wachten bent, Jezus is er altijd, hè? Hij heeft het gezien. Hij is er altijd. Wees ervan verzekerd, hij is er altijd. En hij nodigt je ook van harte uit om te komen bij het avondmaal. En als je zegt van joh, er zijn zulke dingen in mijn leven, ik wil het graag met iemand delen. Er zullen vast Johannessen zijn. Er is er sowieso één, zie ik. Maar er zullen Johannessen zijn die met jullie willen bidden als het nodig is. Amen.